Welkom bij Pretpark Profs, de wetenschappelijke pretpark podcast voor pretparkliefhebbers. Mijn naam is Pieter Cornelis en samen met Wim Strijbos bespreek ik ook deze week weer een wetenschappelijk artikel met betrekking tot pretparken. En dat doen we in Jip en Janneke taal.
Met deze week, are European theme parks likely to suffer from long COVID? Verschenen in het Journal of Themed Experience and Attraction Studies in 2022. Goeiedag Pieter.
Hey, goeiedag Wim. Zijn we weer, hè?
Daar zijn we weer. Ja, we zitten er weer flink in. De tweede week van het collegejaar.
We hebben lang genoeg vakantie gehad, dus maar eens een keer beginnen, toch?
Dat klopt. De vakantie is wel voorbij, want over een maand dan mag ik mijn proefschrift gaan verdedigen.
Jo, is al over een maand?
Dat is al over een maand, ja.
Ik had in mijn agenda iets van 7 oktober staan.
Ja, klopt. Dus eigenlijk over iets minder dan een maand al.
Dus je hebt je white tie al...
Ik heb mijn rockkostuum al klaarhangen, ja. Dus promoveren is altijd een beetje een poppenkastceremonie. Je staat je proefschrift te verdedigen... Je hebt een rockkostuum aan. Achter je staan twee paranimfen. Van oudsher nog zijn dat de getuigen voor het huwelijk dat je sluit met de universiteit. Stel je een flauwte zou krijgen of je zou het even niet meer weten. Dan zijn dat de mensen die je opvangen en het van je overnemen. De professoren, het cortège heet dat, zitten allemaal in gewaden. Dus het is een hele ceremonie. En na een uur dan slaat de pedel, dat is eigenlijk de MC van de hele ceremonie. Die slaat met zijn staf op de grond. Zegt die hora est, oftewel het is tijd. En dan gaat het cortège zich beraden of je je dokterstitel verdient of niet. Ja. Dus ik heb mijn proefschrift klaar. Het ligt bij de drukker nu. Dus ik hoop binnenkort zo'n 200 exemplaren toegestuurd te krijgen. Maar ja, dan moet je het nog verdedigen. En ja. Ik denk dat ik wel peentjes ga zweten op het moment dat zover is.
Het is toch formeel. Het is een formaliteit. Officieel niet. Je kunt altijd nog zakken, geloof ik. Hè?
Laatst is dat gebeurd. De eerste in 50 jaar in Tilburg die gezakt is voor de verdediging. Klopt.
Maar dat was mijn tijd niet. Dus dat wist ik niet. Dus ik stond er heel relaxed. Ik had twee paranimfen. Hubert en Peter. Heel relaxed te paranimfen. Ook in een rockkostuumpje. En ik heb ze één vraag gesteld. Ik denk, ze staat er toch niet voor niks, hè? Laat ze ook gebruiken. Het was een heel leuk sfeertje, hoor. Maar jij mag ook een lekenpraatje houden, toch?
Ja, klopt. Een lekenpraatje, dat is eigenlijk de eerste 12 minuten van de ceremonie. En een lekenpraatje, het zegt al, is een praatje voor leken. Dus eigenlijk voor mensen die er niks van af weten waar je onderzoek naar gedaan hebt. En dan moet je in Jip en Janneke taal, wat eigenlijk ook een beetje ons devies is, moet je uitleggen waar je onderzoek naar gedaan hebt en waarom dat in godsnaam belangrijk is.
Mooi. Dus dan zijn de luisteraars van... Pretpark Profs zijn dan ook welkom, mag ik?
Ja, want de verdediging is openbaar. Dus het staat ook gewoon op de openbare agenda van de aula van de Universiteit van Tilburg. Dus mochten mensen nou langs willen komen, het is openbaar. Dus we kunnen je niet weigeren.
Dat klinkt vriendelijk, zeg.
Maar laat het even weten op... info@pretparkprofs.nl.
Oh ja, we hebben een website.
Zou denk ik wel fijn vinden als ik een beetje een idee heb van wie er allemaal komt. De dag is al nerveus genoeg. Als ik dan weet wie er in de zaal zit, dan zal ik net één pintje minder zweten.
Oh, okay. 7 oktober, om 13:30 geloof ik, hè?
Ja.
Ja, super.
Precies.
Nou, mooi. Ja, dat is een hele bevalling. Ja. Zo 4 jaar onderzoek doen en dan zorgen dat de boeken en al die toestanden er komen. En,
juist.
En borrel en al dat soort geneuzel, wat ik zeg, maar de leuke dingen erbij komen.
Leuke dingen. Het zal vooral leuk zijn.
Ja, precies. Ja. Nou, een mooie feestelijke afsluiting van een prachtige periode.
Nou, dat was mijn onderzoek. Althans, het onderzoek dat ik de afgelopen 5 jaar heb gedaan. Maar jij hebt onlangs ook een onderzoek gedaan, hè? En jij hebt daar een artikel over geschreven. Dus,
we zijn vergeten te vertellen wie dit geschreven heeft. Maar dit is een artikel wat ik zelf heb geschreven.
Dit is Are European Theme Parks Likely to Suffer from Long COVID? Ik zie hier geschreven door Pieter Cornelis.
Ik vond een klein beetje moeite mee. Daar heb ik het net ook over gehad. Van gaan we nou artikels van onszelf spreken? Ja. Aan de andere kant denk ik, er zijn een aantal artikels, ook dat de paper wat we een tijdje terug over het darkness hebben gepubliceerd, toch wel de moeite waard is om even te belichten.
Ja, en weet je, het zal een beetje wij van WC Eend bevelen WC Eend aan. Dus ja, weet je, het is lastig om je eigen werk helemaal de grond in te gaan zitten boren. Dat doen we eigenlijk ook niet bij andere papers. Maar het is toch moeilijk om heel kritisch over je eigen werk te gaan zitten zijn. Dus de vragen, wat hebben we dan nou eigenlijk aan? Wat vinden we dan nou eigenlijk van? Ja, nou, die zijn lastiger te beantwoorden bij je eigen papers. Maar we gaan een poging doen.
Die gaan we toch proberen te beantwoorden. Ik ga er eens kritisch naar kijken.
Ja.
Ja, nou, hoe is het tot stand gekomen eigenlijk? Ik werd vorig jaar op de IAPA in Barcelona door Salvador Anton Clavé, mijn promotor van mijn proefschrift, werd ik gevraagd. Die was er voor, ik ben bezig met een heel issue van Journal of Themed Experience and Attraction Studies te besteden aan COVID. En die wilden we vanuit een aantal perspectieven willen we dat belichten. Dus vanuit human resource en noem het maar op. En zij een stuk wilde schrijven vanuit het economische perspectief. Zei, nou, dat hartstikke leuk. Het moest een beetje een visiestuk worden. Mocht wel wat onderbouwd zijn, dus het hoefde niet echt empirisch onderzoek aan de grondslag te liggen. Dan vind ik dat zelf toch altijd wel leuk om er wat empirisch onderzoek in te stoppen. Dan wordt het allemaal wat krachtiger, vind ik het. Anders wordt het echt zo'n visiestuk en dan kun je het er mee eens zijn of niet mee eens. Dat kan met dit stuk nog steeds een beetje. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk dingen te onderbouwen vanuit de kennis die ik heb van de onderzoek die ik in het verleden gedaan heb. Met wat nieuwe data die ik heb verzameld. En toen ben ik me eens gaan nadenken van hoe zit dat nou, die corona, wat heeft dat nou van invloed op de branche? Volgens mij is het verschil tussen themaparken en pretparken. Daar roep ik altijd.
Ja.
Over waar komen ze zeggen, ja, de verschil tussen themaparken en pretparken. Aflevering 1 of 2, geloof ik, gaat over themaparken en pretparken. Dan zeg ik ook van alles, al gaat het over de muziek, is het verschil tussen themaparken en pretparken. Denk ja, daar geloof ik ook echt in. Dus volgens mij, laat ik eens even nadenken. Zal er geen verschil zijn tussen themaparken en pretparken?
Nou, je gelooft erin. Je hebt al een paar keer aangetoond dat er echt een verschil in zit. Dus
absoluut.
Het is eigenlijk geen geloof meer. Het is gewoon empirisch bewijs. Ja,
precies. Dus dacht ik van, ja, dan moet het hier ook instoppen. En een ander perspectief is van, ja, ik denk dat er een korte termijn effect is. En dat we ook naar lange termijn moeten kijken. Dat is waar we het eigenlijk voortdurend naar kijken. Hè? Ik weet nog, vorige week hadden we het over het artikel van Milman, waarbij we zeiden, hij kijkt eigenlijk naar de authenticiteit met de houten top en we zouden eigenlijk moeten kijken, leidt dat dan tot bepaalde andere effecten, zoals tevredenheid en secondary spending en dat soort zaken. Dus het doorvertalen van effecten naar andere effecten, dat vind ik altijd wel interessant. Dus je zou kunnen kijken, wat doet corona op korte termijn, lange termijn? En ik ben zelf altijd heel erg geïnteresseerd geweest in de effecten van investeringen. Veel onderzoek gaat daarover. Ik denk, ja, in coronatijd is ook minder geïnvesteerd. Wat zal dat voor een effect hebben? En als die drie dingen nou eens aan elkaar koppelen, misschien heb ik dan een invalshoek om een artikeltje te schrijven.
Precies, en dat is er uitgekomen. Dus ja, misschien moeten we maar eens beginnen met het abstract.
Ja.
Een beetje ongemakkelijk dat ik nou een abstract ga voorlezen van
de persoon die
tegenover me zit.
Dat jij de abstract doet, ja.
Ja precies. Nou, wat jij hier zegt in het abstract is dat COVID-19 en de coronapandemie, die heeft wel echt een flinke impact gehad op de hele pretparkindustrie. Inderdaad, thema en amusementsparken. En jij zegt eigenlijk dat de impact van COVID, die kun je op twee manieren bekijken. Enerzijds op de korte termijn, dus dan heb je vooral naar wachttijden, guest satisfaction, gasttevredenheid gekeken. En wat die zaken doen. En lange termijn effecten. Uiteindelijk hebben heel veel parken hun investeringen ook uitgesteld. En op de lange termijn zal dat ook nog eens een weerslag gaan geven op al negatieve korte termijn effecten. Dus jij stelt je de vraag van, goh, corona lijkt vooral een korte durende impact te hebben gehad op die bezoekerscijfers die tijdelijk niet mochten komen. En toen in één keer in grote getale wel kwamen. Maar misschien gaan de parken nog wel last hebben van long covid. Dus gaan ze er langer last van hebben dan dat je eigenlijk op het eerste gezicht zou zeggen. En dat zet jij uiteen in een essay waarbij je al die effecten afgaat. Eerst korte termijn effecten, dan lange termijn effecten. En uiteindelijk zeg je voor themaparken zullen die korte en lange termijn effecten minder grote impact hebben of ze zullen sneller recoveren dan voor de pure amusementsparken. Vat ik dat zo goed samen? Heb ik het dan begrepen?
Ja, goed zo, Wim. Het geeft me ook vertrouwen in dat die andere samenvattingen van andere artikels, dat die waarschijnlijk wel juist zijn.
Ja.
Goed samenvat. Ja, dat klopt, ja. Ja, goed. En dan komt er zo'n introductie, dat moeten we altijd doen. Hè. Dus even onderbouwen dat COVID inderdaad een grote impact heeft gehad. Nou, we zagen in onze branche dat die bezoekersaantallen gewoon dramatisch zijn gedaald. 2019 was de top 20 in Europa had nog 64,5 miljoen bezoekers. En een jaar later 22,2 miljoen. Dus dat is 65,6% minder.
Dat is flink.
Ja, en dan de economische effecten daarvan. Hè. De Efteling die voor het eerst in 70 jaar verlies rapporteert. En zo kunnen we even doorgaan met allemaal negatieve effecten die we hebben geconstateerd. Ja, en dat gaat een beetje in die introductie. Ja. Spreken we dat, hè?
Ja en dat is zoveel minder bezoekers, Efteling die winstverlies heeft. Ja, dat zijn allemaal van die losse feitjes die gerapporteerd worden. Maar je hebt wat systematischer gekeken. Want je hebt namelijk naar 22 parken gekeken, als ik me niet vergis. Althans voor een deel van je analyses.
Ja, vervolgens ik ben eens gaan kijken van, nou, parken zijn veel parken zijn gesloten geweest. En vervolgens in 2021 mochten veel parken weer open. En toen dacht ik, zou eens naar de bezoekersaantallen kunnen kijken. Dat is één. Maar het zou ook interessant zijn om naar de wachttijden te kijken.
Daar is iets mee met bezoekerscijfers, hè? Om daar echt heel goed naar te kunnen kijken. Want ja, wat is een bezoek in park 1? Dan is dat dezelfde definitie als in park 2. Dus ik vind het eigenlijk wel tof dat je naar wachttijden hebt gekeken in plaats van de bezoekerscijfers. Want wachttijden zeggen ook iets over hoe druk het is in een bepaald park. Ja. Althans, misschien, ja, we hebben al eens een keer gezegd, je hebt feitelijke drukte en je hebt drukteperceptie. Ja. Ik denk dat wachttijden zeker wat met drukteperceptie doen.
Ja, precies. Dat was eigenlijk de aanname van op het moment dat de wachttijden toenemen, dan zegt dat iets over de beleving van de drukte in het park. En het zegt ook iets over de gasttevredenheid. Wij weten van andere onderzoeken die we ook al besproken hebben, is dat er een sterke correlatie en samen sterke samenhang is tussen bepaalde factoren en tevredenheid. En de wachttijden is zo'n aspect, die heeft een negatieve correlatie. Naarmate de wachttijd stijgt, neemt de tevredenheid af. Tenminste, juist, daar moeten we iets genuanceerder naar kijken. Ik weet in mijn tijd dat ik nog bij de Efteling werkte, een keer onderzoek hebben gedaan naar allerlei attracties in de Efteling. De wachttijden en de tevredenheid. En toen zagen we dat er bij de meeste attracties dat het parabolisch verliep. Dat wil zeggen dat eigenlijk naarmate de wachttijd steeg, de eerste 10, 15 minuten, nam ook de tevredenheid toe. En daarna nam het heel snel af. Dus wat je eigenlijk verwacht is dat de bezoekers het steeds ontevredener worden naarmate ze langer moeten wachten. Maar we zagen bij heel veel attracties dat eigenlijk bij 10, 15 minuten het optimale punt van wachten zat. En daarna nam het inderdaad sterk af. En dat heeft te maken dat veel van die attracties, ja, je ziet opeens de pieten over je heen scheren. En je hoort iedereen gillen en denkt, oh, ik mag dadelijk ook.
Het is deel van de beleving, hè?
Deel van de beleving, ja. Inderdaad. Maar voor andere attracties, zoals de Pandadroom toen de tijd, of Fabula nu, zien we dat het meteen afneemt. Naarmate mensen langer moeten wachten, neemt de tevredenheid af. En dat is vanaf minuut 1, en vijf minuten wachten, is de tevredenheid al laag. En dan gaat het zo verder door. Omdat we daarvoor eigenlijk niet weten waarvoor we staan te wachten.
Ja.
Er gaat geen achtbaan over me heen. Dus ik denk, ja, ik word een beetje nerveus, ongemakkelijk en het duurt wel lang. Dus dan zien we, uiteindelijk zien we bij alle attracties dat naarmate mensen langer moeten wachten, als dat een kwartier voorbij is, dat die tevredenheid afneemt. Nou ja, wat heb ik nou gedaan? Ik heb bij 22 attractieparken in Europa, waarvan 8 uit de top 10, gekeken van hoe was nou de wachttijd in het zomerseizoen 2021. En die heb ik vergeleken. Ik heb gekeken naar de weken 27 tot 37. En die heb ik vergeleken met de wachttijden van het jaar daarvoor. Tenminste, pre-corona. En het blijkt dat die significant gestegen zijn.
Ja, echt met flinke uitschieters. Sommige zijn wel 80% gestegen, zie ik hier.
Ja, er zijn een enorme uitschieters bij. Er zijn 3 parken die hebben een iets kortere wachttijd in 2021 gedaan. Omdat die waarschijnlijk, als je kijkt naar welke parken dat zijn, strakker zijn omgegaan met de coronaregels. Dus de capaciteit hebben beperkt. Maar wat we eigenlijk hebben gezien in 2021 is dat heel veel parken zoiets hadden. Ja, we hebben het hele vorig jaar is er geen geld binnenkomen. De vaste kosten zijn gewoon doorgaan. We hebben op allerlei mogelijke manieren zien we het geld eruit stromen. En wat we al zeiden, de Efteling heeft verliezen gedraaid. En dan is het eindelijk 2021. Dan mag het weer open. Ja, dan moeten we ook binnenhalen wat we moeten.
Cashen.
Ja. We moeten weer cashen, want de salarissen moeten betaald worden. Leveranciers moeten betaald worden. Heel veel dingen hebben on hold staan. Dus we moeten echt weer zorgen dat we cashen. En dan moeten we het maar een beetje oprekken. Dan moeten we misschien die tevredenheid van die gasten maar even op korte termijn voor lief nemen. Iets wat bij veel themaparken heilig is, die gasttevredenheid die moet hoog zijn, daar mag wel een beetje onder druk staan, want we moeten nou eindelijk cashen. We moeten niet roomser zijn dan de paus. Dus als 1,5 meter, als dat oké, 1,45 meter mag zijn, dan afstand, dan doen we dat. Dat is een beetje de gedachte die is geweest. Ja, en dat is, daar is wel iets voor te zeggen, want ja, je kunt wel altijd naar de lange termijn kijken, maar als je de korte termijn niet doorkomt, dan is er geen lange termijn. En zo werd er dus vorig jaar gedacht. En je zag dat de wachttijd dus enorm zijn gestegen en gemiddeld zijn die met bijna 25%.
Ja, 20,9.
Oh, 20,9, dat is
ruim. Nou, je zegt de largest decrease is 23%, de highest increase is nearly 80%. Ja, ja.
Ja.
Dat is een flinke marge. Ja,
een flinke spreiding. En er zaten dus 3 bij die coronaregels wat strikter hebben waarschijnlijk moeten nemen of willen nemen. En de rest heeft toch geprobeerd om toch behoorlijk wat aantallen naar binnen te halen. Gelijktijdig moet je natuurlijk realiseren dat die wachttijd ook wat langer wordt doordat treintjes half vol zitten en dat soort zaken. Dus het is niet alleen dat het oprekken is van de mogelijkheden, maar het is ook binnen de beperkte mogelijkheden. Ja,
maar bottom line, mensen moeten langer wachten. Wachten is niet leuk, dus dat zal waarschijnlijk iets met de tevredenheid doen.
Juist. Nou, dat is de basisgedachte. Dat hebben we vastgesteld met de Net Promoter Score. Net Promoter Score hebben we volgens mij ook eens een keer over gehad. Dat is zo'n getal. Het zit tussen de min 100 en de plus 100. Dus de gast wordt gevraagd uiteindelijk op een 10-punt schaal van zou je dit park aanbevelen aan je vrienden? En dan pak je het verschil tussen degenen die er echt heel enthousiast over zijn, de hoge scores, en degenen die er niet enthousiast over zijn. Die trekken we elkaar af en er blijft een getal over. En je hoopt dat een positief getal is.
Juist.
Nou, bij veel parken, met name de betere themaparken, zat dat rond de 70%. In 2021, vorig jaar, hebben we gezien dat bij heel veel parken waar ze al blij als ze op de nul zaten.
Ja. Heb jij daar een beetje een beeld van? Want je praat wat vaker met parkmanagement dan ik. Is die omlaag gegaan, de NPS?
Ja, precies. Dat is eigenlijk een beetje een stuk van de empirische onderbouwing van dit artikel. Dat die NPS-scores inderdaad sterk zijn gedaald. Ik heb ze alleen niet één op één met de 22 parken kunnen correleren.
Nee.
Dus ik heb, en dat is, nou, dan mogen we meteen de zwakte van dit onderzoek noemen. Ik heb enerzijds gekeken naar 22 parken van hoe is nou de wachttijd? Hoe heeft die zich ontwikkeld? Mm-hmm. En ik heb in globale gezin gekeken naar de net promoter score en die is gedaald. En dan zou het in principe zo kunnen zijn dat er bij parken waar de wachttijd minder sterk is gestegen, dat de net promoter score heel veel is gestegen. Dat is niet logisch, dat is een beetje contra-intuïtief.
Ja.
Maar dat zou in principe wel kunnen. Dat kan ik in mijn data niet zien, omdat ik een gemiddelde heb van die net promoter score.
Juist, ja. Ja. Dan heb ik weer wat Li en Liang in het eerste artikel hebben gezegd. Parken, stel je data beschikbaar.
Ja, precies. Ja. Nou ja, dan was het hier beter geweest, want dat is dan een punt. Ik heb nu een algemene net promoter score van al die parken. Nou, niet eens al deze 22 parken, maar van heel veel parken in Europa, waarvan we hebben gezien dat die echt fors is gedaald.
Ja.
Van positieve hoge getallen, 60, 70% naar de nul en zelfs negatieve getallen. Ja, en dat heeft effect voor de repeat visit. Want we weten ook uit andere onderzoeken dat er een sterke correlatie is tussen gasttevredenheid en herhaalbezoek.
Ja.
Nou ja, wat ik nou het interessante vond, is eigenlijk dat er die correlatie, die samenhang tussen gasttevredenheid en repeat visit, dat is geen lineaire relatie. Het is niet zo dat als de een toeneemt, dat de ander dan in dezelfde mate ook toeneemt.
Mm-hmm.
Dus de gasttevredenheid, als die stijgt van de 7 naar 8, dat dan de repeat visit stijgt van 20 naar 30 of zo. Maar die neemt exponentieel toe. Dat betekent eigenlijk dat als je op een as stelt, dat die over het algemeen in het begin redelijk vlak is, dan opeens als een soort van berg omhoog schiet. En dat punt zit zo'n beetje, als je het op een 10-punt schaal zou meten, rond de 8. Dus een park dat een gasttevredenheid heeft van een 8 of hoger, dan zie je dat het herhaalbezoek enorm toeneemt.
Mm-hmm.
Dus het is heel erg de moeite waard om, als je een 8,5 scoort, om daar een 8,6 van te maken als gasttevredenheid. Ja. Omdat dan de repeat visit fors toeneemt. Meer Juist. Dan dat je van een 6 en 7 maakt.
Ja, ja.
Maar dat heeft natuurlijk ook meteen een consequentie. Op het moment dat je als het ware aan het cashen bent op jouw tevredenheid, doordat jij je wachttijden enorm laat toenemen. Want parken die een hele hoge score hebben, die hebben, doordat ze die exponentiële groei zit in die relatie tussen gasttevredenheid en herhaalbezoek, werkt het ook de andere kant op. Op het moment dat die tevredenheid zakt, dan gaat de repeat visit gaat ook keldert op eens veel sterker. Terwijl parken die zwakke scores hebben, die hebben er minder last van, omdat de relatie tussen herhaalbezoek en tevredenheid gewoon bij hun veel lager is.
Juist, juist. Jij zegt hier wel iets dat parken, om dat te kunnen doen, kunnen heel veel parken een beetje voortborduren op wat jij noemt brand equity, die ze over de laatste jaren verzameld hebben. Dus als mensen heel loyaal zijn tegenover parken, als mensen al een heel goed beeld hebben van parken, dan zullen ze waarschijnlijk vergevingsgezinder zijn dan wanneer mensen niet zo'n sterke band hebben met een park. Dus ja, in die zin zou je kunnen zeggen dat parken wel een bepaalde gunfactor hebben om het misschien tijdelijk wat minder prettig te laten verlopen voor de bezoeker, omdat ze de gunfactor hebben van bezoekers die al langer komen.
Als je het hebt over repeat visit en of loyaliteit, zou je loyaliteit, heb ik in dit artikel ook gedaan, vanuit twee perspectieven kunnen benaderen. Dat is de gedragsloyaliteit en attitudinele loyaliteit. Mm-hmm. Attitudinele loyaliteit is meer het gevoel wat mensen hebben. Dus, en die zou je weer op een assenstelsel ten opzichte van elkaar kunnen zetten. Dan zou je op de ene as, hè, zeg maar de x-as, de platte as, kun je de gedragsloyaliteit zetten. Maar aan de linkerkant van, ik ben helemaal niet loyaal, ik ben een beetje loyaal, iets meer tot extreem loyaal. En je kunt op de y-as, hè, de verticale as, kun je de attitudinele loyaliteit, de gevoelsloyaliteit zetten. Nou, en dan zou je verwachten dat er gewoon weer een correlatie is. Als het ene stijgt, stijgt de andere ook. Dus als ik een positieve attitude heb, een positiever gevoel ten aanzien van de park, dan neemt de loyaliteit ook toe. Alleen, er zijn parken die hebben een hogere attitudinele loyaliteit dan gedragsloyaliteit. En er zijn ook parken die hebben een hogere gedragsloyaliteit dan attitudinele loyaliteit. Als ik een park neem waar ik altijd met heel veel korting naartoe ga, dan heb ik een hogere gedragsloyaliteit. Elk jaar ga ik naar de park, maar daar zit geen echte sterke attitude achter de grondslag. Nou, dat zijn eigenlijk zwakkere parken. Parken die het andersom hebben, die een hogere attitudinele loyaliteit hebben, maar relatief weinig gedragsloyaliteit, die hebben als het ware nog heel veel mogelijkheden, nog heel veel potentie om gedragsloyaliteit te halen.
Ja.
Nou, er zijn, als je parken hebben, veel parken hebben daarop gecapitaliseerd. Parken die dat hadden, die hebben eigenlijk dat vet wat ze op de botten hadden op het gebied van attitude en loyaliteit, hebben ze aangesproken om die moeilijke periode door te komen.
En jij zegt eigenlijk dat themaparken over het algemeen meer vet op de botten hebben wat betreft attitude en loyaliteit dan pretparken of amusementsparken, of niet?
Dat is één aspect. En anderzijds is het ook zo dat het nadeel van pretparken is dat je daar met name voor de functionele zaken komt. En dan heb je de keer gedaan, gezien, afgevinkt en door. En dat is wat tijdelijker van aard. Terwijl themaparken gaat het veel meer over die immersive world, over de storytelling, thematisering, die hele content en een andere vorm van experience.
De X-factor.
De X-factor. En die is wat duurzamer. Dat is niet een keer afvinken. Die hebben ook op dat punt nog een voordeel.
Ja, het is een beetje alsof je Coca-Cola koopt versus de River Coke.
De River Coke, ja, exactly.
Ja, precies. Wat een bocht is dat. Maar goed,
okay.
Yes. Sorry, fans van River Coke. Nou, dat zijn een beetje de korte termijn effecten. Dus mensen komen weer naar het park toe. Langere wachttijden, mindere gasttevredenheid. Dus waarschijnlijk zal het ook iets doen met in hoeverre mensen op korte termijn ook willen herbezoeken. En sommige parken zullen dat langer volhouden dan andere parken. Dat is eigenlijk een beetje de korte termijn effecten die je daar benoemt. Ja. Dan heb je het ook over lange termijn effecten. En die koppel je vooral aan investeringen en in het bijzonder uitgestelde investeringen.
Ja, nou, je zit natuurlijk in de coronatijd was het probleem dat het cash, dat ging de tent uit als een dolle. Mm-hmm. Dingen moesten doorbetaald worden, er kwam niks binnen. Dus er zijn acuut heel veel investeringen zijn er stilgelegd. Ik denk dat een tweeledige effect heeft gehad. Kijk, gemiddeld zien we dat parken in Europa 10-12% van hun omzet herinvesteren in nieuwe attracties. En dat betekent niet dat ze elk jaar 10-12% doen. Maar ze doen dit jaar 20% en dan het jaar erop 5 en dan weer eens 5 en dan weer 20. Dus is het gemiddeld 30 gedeeld door 3 jaar is toch 10%.
Ja.
Nou, als je op 10-12% zit en dit jaar zou je een flinke investering doen van 25% van je omzet en het jaar erop wat weinig, is dat door corona is dat nu uitgesteld. Dus die 25% is weg. Terwijl die in de timing, als je gaat kijken naar de effect van investeringen, dan zijn die afhankelijk, de return on investment van investeringen, die is afhankelijk van de budgetbeslissing, gegeven de context. Context moet je denken, is het een themapark, is het een pretpark, is het eentje met veel marktpotentieel of weinig marktpotentieel, maal de verwerking van de content.
Ja.
En die budgetbeslissing is dus heel belangrijk. En die budgetbeslissing bestaat uit een timing, het moment dat je investeert en de hoogte waarmee je investeert. En dat moment van investeren, dat is doorgeschoven. Mm-hmm. Want wat werd van 2020, werd dat opeens 2021, 2022.
Ja.
Misschien zelfs voor 2023. Dus je hebt daar een verlies aan op je timing. Maar gelijktijdig is ook de hoogte van die investering is onder druk komen staan. Mm-hmm. Dus daar waar je in eerste instantie zeg maar 25% zou doen, is het nu 20-5-5 geworden en ook nog eens later. Dus je hebt bijna een double jeopardy effect kunnen noemen. Dat het aan twee kanten negatief doorwerkt.
Hoe zou je dat zien bij bijvoorbeeld parken als Fantasialand, waar Rookburg dat is echt geopend in het midden van de pandemie. En ik merk dat vooral nu Fantasialand heel veel reclame maakt over dat Rookburg. Dus zou het ook zo kunnen zijn dat in deze unieke situatie dat investeringen die al gedaan zijn of misschien geopend tijdens de pandemie, dat ze nu eigenlijk pas beginnen te merken wat dat oplevert? Of lijkt dat minder voor de hand te liggen?
Ja, nou, we zitten natuurlijk wel. We zaten in een hele aparte situatie en we zitten inmiddels weer in een aparte situatie. Want inmiddels door de oorlog en inflatie is er weer iets heel anders aan.
Ja, klopt.
Dus we hebben even een hele korte, sterke opleving gezien. We hebben ook gezien dat parken in 2022 fantastisch zijn opgestaan en goede rendementen hebben gemaakt. En ook vorig jaar zijn er mooie resultaten geboekt op park al. Maar 2022 is fantastisch goed begonnen. Nou, bovendien nou een hele warme zomer. Dat is voor veel parken is dat ook niet gunstig voor.
Nee, klopt.
Als veel parken toch boven de 25, 30 graden, dan gaan mensen toch liever naar het zwembad. Omdat veel parken, nou kijk naar de Efteling, waterattracties zijn eigenlijk niet, hè?
Nee.
En Chappers heeft het niet, of een Vlissingsorg of iets soortgelijks.
Gelukkig hebben ze een Roest Rolantica geopend een aantal jaar geleden.
Ja, met een buitenuitbreiding, wat natuurlijk heel prettig is. Hè?
Ja, klopt.
Wat wil ik erover zeggen? Parken het heel snel hebben opgepikt, zijn gestegen. En nu door het tegenvallende zomer, met zijn zwaar weer en financieel zwaar weer met inflatie, staat het allemaal onder druk. En nu begint het weer wringen worden van gaan we de rendement halen, gaan we de omzet halen, gaan we een aantal halen. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn dat het park van Thuisland nu concreet zegt van, we moeten het toch eens even wat duidelijker maken. Want er is er toch nog wel iets gaafs te blijven hier in deze kant van Duitsland.
Ja, precies. Jij schat het onder lange termijn effecten. Waarom zijn het vooral lange termijn effecten en geen korte termijn effecten?
Nou ja, omdat ze een investering is. Dus daar is ook een verschil tussen twee soorten investeringen. De investeringen die een tijdelijke groei teweeg brengen en investeringen die een permanente groei teweeg brengen. Mm-hmm. Dat verschil heel concreet Efteling versus Toverland. Toverland is een park wat een permanente groei teweeg brengt. Ja. Omdat ze nog slechts een klein gedeelte van het hele potentieel aan achterland spreken ze aan. Ze hebben 900.000 bezoekers, terwijl ze er makkelijk 1,5, 2, 3, afhankelijk van hoeveel ze gaan investeren, miljoen zouden kunnen halen.
Ja.
Of misschien wel meer. En de Efteling zit al een beetje aan het maximum wat ze kunnen halen. Dus bij de Efteling is sprake van een tijdelijke groei. De Efteling moet investeren om een beetje op een niveau te blijven. Ja. Als ze een aantal jaren niet investeren, dan zakken die bezoekersaantallen weer terug. Mm-hmm. En dan moeten ze weer investeren en dan stijgen ze weer een beetje. Dus die golft een beetje rondom het aantal die ze nu hebben.
Ja. Het equilibrium noem je dat.
Ja, precies. Het equilibrium, dat heb je toen dat tijd nog in mijn proefschrift gelezen. Als,
juist. Als nerd.
Ja. Precies, als 17-jarige gymnasiasje. Nee, maar dat equilibrium, daar zit de Efteling zo'n beetje rondom. Dat is dus tijdelijk groei en bij Toverland is permanente groei. Dus dat is wel een belangrijk onderscheid. Maar waar het uiteindelijk om gaat is dat je bij permanente groei leg je die lat steeds hoger. Dus je groeit naar, van 9 naar 1, naar 1,1 miljoen, 1,2 miljoen. Die lat ligt eigenlijk steeds hoger. Daar geldt ook als je op een gegeven moment te lang niet investeert, zakt het langzaam weg. Dus het is geen vanzelfsprekende, het is geen klikfonds. Hè. Ik zet hem vast op 1 miljoen of 1,2 miljoen. Maar bij tijdelijke groei is het wel, zakt het wel weg. Dus je moet voortdurend inderdaad investeren, want anders nemen die bezoekersaantal af. Dus, en bij die effecten van investeringen zit er vaak een eerstejaars effect, een tweedejaars en soms een klein beetje een derdejaars effect. Dus ja, het is niet alleen dat je nu investeert omdat je in 2022 je bezoekersaantallen wilt laten stijgen. Je wilt ook dat die in 2023 nog een bepaald niveau hebben en het jaar daarna langzaam op een bepaald niveau blijven. En dan ga je weer door investeren. Dus.
Ja, precies. Dat zijn eigenlijk de lange termijn effecten die je beschrijft. En dan eigenlijk is de bottom line. Luister jongens, het kan in 2021 even een opleving hebben gehad. En begin 2022 misschien ook nog. Maar misschien dat het op de ondergrond nog wat aan het dooretteren is. En dat op de lange termijn dat we toch wat misschien wat long covid kunnen hebben. Waardoor iets waar we dachten heel snel vanaf te zijn, dat het toch nog naweeën heeft. Waardoor het misschien wel wat langer duurt voordat de industrie er weer bovenop komt. Dan je in eerste instantie zou zeggen. En je sluit af dat van de meeste Europese parken zal dat niet het geval zijn. En die zullen echt wel weer opknappen, in elk geval binnen de komende jaren. Vooral de parken die goed beoordeeld worden, dus die vet op de botten hebben qua attitudinele loyaliteit en die vet op de botten hebben qua investeringen die ze nog kunnen doen. Maar dat de wat kwetsbaardere parken echt wel moeten gaan oppassen. En in die zin, wat hebben we aan dit paper? Het is eigenlijk meer een waarschuwingspaper voor de wat kwetsbaardere parken. Van, goh jongens, let op. Want je zou nog wel eens een nawee van corona gaan hebben die niet al te positief is voor je bedrijfsvoering.
Ja, ik denk dat dat inderdaad een belangrijke waarschuwing is. Dat je parken die al een zwakke positie hadden, die hebben er op korte termijn minder van last van gehad. Maar het herstel duurt langer. Parken die sterk zijn, die hebben er op korte termijn meer last van gehad. Dat heeft te maken met die exponentiële relatie tussen tevredenheid en loyaliteit. Maar die herstellen sneller. Maar parken die een zwakke positie hebben, dus al een lagere NPS-score hebben, een lagere loyaliteit hebben, en dan kan dat wel eens uiteindelijk tot langdurige negatieve effecten leiden.
Nou, en daarbovenop, inderdaad, zoals jij net zei, je hebt nu een hoop andere bewegingen in de maatschappij. En eentje daarvan is toch die tekorten aan medewerkers. En dat komt de operatie en de snelheid en dus de wachttijden ook niet ten goede. En dan noem ik nu wachttijden bij attracties. Nou, dan zal het over het algemeen wel goed lopen. Maar we hebben ook wachttijden bij restaurants, bij winkels. Sommige horecapunten en attractieparken blijven nu gesloten, zodat de wachttijden bij andere punten wel fatsoenlijk door kunnen lopen. Maar als niet genoeg personeel kan blijven gevonden, dan blijven die lange wachttijden ook nog een beetje dooretteren. Dus ik denk dat dat bovenop de naweeën van corona misschien ook wel eens niet al te positief bij kan dragen aan hoe mensen tevreden zijn over de parken.
Nee, ik denk dat een heel terecht punt is. Dat is in dit artikel is dat niet aan de bod gekomen, maar dat is wel een terecht punt wat je nou aanhaalt. Dat, en ik denk dat het daar ook weer geldt dat het sterke parken met een positieve imago en hoge NPS-scores, dat natuurlijk makkelijker aan personeel kunnen komen.
Ja, zou het?
Je bent toch liever bij een sterk merk verbonden. Kijk naar Toverland. Nou, niet om er steeds Toverland als een mooi voorbeeld aan te halen. Maar die hebben gewoon in de coronatijd hebben gezegd... wij staan voor onze mm-hmm. mensen. We binden ze aan ons. We betalen door. En dan krijg je daar ook een binding mee. Dus dat is ook dat attitudinele versus dat gedragsloyaliteit... kun je ook op employee, op personeelsniveau kun je dat hebben. En ik denk dat ze zwakkere parken... daar ook meer last van hebben. Dus dan gaat het aan meerdere kanten gaat het wringen.
Ja, ja.
En dan kan dat wel eens leiden tot inderdaad long COVID om die
precies. Metafoor. Ik vond het een mooie metafoor. Ja. Zeg even doorfilosoferend op dit paper. Wat moeten parken hier nou eigenlijk tegen doen om te zorgen dat ze niet in die negatieve spiraal van de naweeën van COVID terechtkomen? Ja, daar al wat handvatten voor?
Nou, is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat besef ik ook wel. Maar dat volgens mij zijn enige weg is naar boven. Is dat je toch de vicieuze cirkel doorbreekt door te investeren. Want op het moment dat je investeert, zorg dat je toegevoegde waarde hebt. Dat mensen zeggen, hey, dat is een gaaf park. Daar kom ik graag. Ben ik ook nog bereid om er meer voor te betalen. Als er meer mensen komen, omdat je iets nieuws hebt, ook er meer voor betalen. Ga je weer meer omzetten maken, meer winsten maken. Kun je weer meer herinvesteren. Dus je kunt eigenlijk, volgens mij is de enige weg naar boven, is herinvesteren. Ja. Juist eruit stappen. Het lef, en dat is lef ondernemerschap. Dat is durf tonen, doorpakken. Er is geen andere mogelijkheid.
Nee. En misschien ook financiering uit andere bronnen halen. Ik las vandaag toevallig dat er een Legoland in Wallonië is aangekondigd. Ja. En dat ze even 100 miljoen krijgen van de Waalse regering.
Ja, in België is veel mogelijk.
Ja. Nee, maar hebben dat hier ook wel eens gezien bij bepaalde leisureprojecten. Ja. Maar wellicht dat er andere bronnen zijn die aan te boren zijn voor de financiering van investeringen.
Ik denk dat inderdaad creatief zijn in je funding is wel een belangrijk iets. Ja. En het inderdaad ook verkopen als iets wat een breder maatschappelijk belang heeft dan alleen maar het belang van de onderneming. Dus op het moment dat je werkgelegenheid biedt, dat je een mooi klimaat biedt waardoor de hele omgeving economisch mee opgroeit, ja, opbloeit, dan is dat voor een provincie of voor een gemeente een argument om te zeggen, nou goed, die op een bepaalde manier gaan we steunen. Al is het zo door de infrastructuur goedkoper ter beschikking stellen of wat dan ook.
En weet je, wat ik ook denk dat wat goede handvatten zijn voor de toekomst. Kijk, we hebben nu zo'n pandemie gehad en we hebben het nu over de na-effecten van corona. Maar het ligt best wel voor de hand dat we in de toekomst nog eens een keer zo'n pandemie krijgen. Dat we weer allemaal lockdowns krijgen, dat mensen thuis moeten. Ik bedoel, de apenpokken, die gaan nu alweer rond, zeg maar. Dus ik denk dat parken ook eens moeten nadenken hoe dat ze wat minder van hun fysieke locatie afkomen. Maar dat ze de producten ook bij de mensen thuis kunnen krijgen. En dan moet ik een beetje denken aan dat piramidemodel van Hans Momma's. Die zei dat leisure is eigenlijk een beetje verdeeld in location-based entertainment en home-based leisure. Misschien moeten parken toch eens wat meer richting dat home-leisure gaan. En weet je, sommige parken hebben dat geprobeerd met mediastrategieën. Ik weet nou niet of dat de weg is voor elk park. Maar wellicht dat ze op andere manieren kunnen proberen om toch wat meer à la thuisbezorgd, à la Deliveroo, toch bij mensen thuis te komen. En dan kun je op die manier wel geldstromen blijven hanteren. In plaats van een product op slot te moeten houden en er geen rode cent binnenkomt.
Ik kijk naar Disney, hoe die corona-periode doorkomen met Disney Plus. En daar wordt de ene kant in de fysieke wereld het laat liggen, pakken ze op andere punten pakken ze terug. Dus ik denk inderdaad dat het belangrijk is dat ze verder denken dan alleen maar de fysieke omgeving. En dat model van Hans Momma's, die verdichting, vervlechting, expansie van die vrije tijd, zoals je dat noemt. Dat is inderdaad wel een model wat erbij kan helpen van oké, hoe kunnen we op een andere manier naar onze markt kijken. Maar uiteindelijk gaat het er wel om dat wij fysieke omgevingen creëren waar mensen naartoe gaan. Dat is wel het onderscheidende vermogen van onze branche.
Ja.
Dus mensen moeten echt naar ons toe. In plaats van dat wij naar de mensen gaan. En je kunt wel kijken, van kan ik daar iets op kapitaliseren? Kan ik mijn merk zo sterk uitbreiden dat we Efteling puzzels naar huis brengen? Maar dat is maar een beperkt...
Dat klopt.
Maar goed, andere mogelijkheden, andere manieren van daarnaar kijken. Ik denk dat dat wel duidelijk heeft gemaakt dat dat moet gebeuren. Maar het belangrijkste hier is volgens mij dat je realiseert dat de investeringen, dat is het zuurstof van je park. En dat je dat niet overlaat aan hebben geld. Ja. Dat je dat plant van ik heb een bepaalde timing en ik heb een bepaalde hoogte. En ik heb timing van mijn budget, hoogte van mijn budget en een bepaalde invulling van mijn budget. En daar denk ik voor de komende zoveel jaar over na. Dat probeer ik een beetje op te sturen. In plaats van dat het wat een afhankelijke is van je omzet.
Juist, Ja.
Het is eigenlijk de stimulus die tot bepaalde omzetten en aantallen geleiden in plaats van andersom.
Juist, juist. Ja, dan ga ik een heel ongemakkelijke vraag stellen. Ja. Wat vinden we nou eigenlijk van dit paper?
Ik vind het helemaal niks.
Ja, jij vindt het helemaal niks.
Maar ja, ik moet een stukje schrijven aan Salvador en die man heeft zoveel voor mij betekend, dus ik denk zal ook eens.
Ja, precies. Nou, ik vind... Je ziet zelf dus een essay, het is een visiestuk, gebaseerd op wat empirische data en her en der wat onderbouwing vanuit andere vondsten. In die zin, dat doel heeft het wel behaald, denk ik. Het is wel een waarschuwingsartikel, zeg maar. Ja. Ik ben wel fan van jouw attraction response matrix, waarbij jij die effecten heel mooi uit elkaar trekt. Van enerzijds, je hebt die directe effecten, korte termijn effecten, lange termijn effecten
en van tevoren.
De pre-effecten, ja, klopt. Op 4 verschillende contextniveaus. Dus ja. Attractie, park, resort en
ja, economische
context. Merk,
en
merk ja. Park ik en merk. Merk dat ik er nog eens een keer doorheen moet bladeren. Ja. En dat doe je hier ook weer. En ik vind dat een hele fijne gedachte. Dat die effecten zo uit elkaar getrokken moeten worden. Omdat je dan beter begrijpt hoe de hele situatie in elkaar zit. Dus ik ben daar wel fan van het uit elkaar trekken van die korte en lange termijn effecten. Ja, je zei het zelf al, misschien een puntje wat lastig is in zo'n paper. Ja, je hebt eigenlijk verschillende data van verschillende bronnen.
Ja.
En net zoals wachttijden heb je van een set parken. Je hebt NPS-scores, heb je uit de casuïstiek waar je wat van verneemt. Het zou mooi zijn als je die aan elkaar kan koppelen. Maar ja, daarvoor moet gewoon data beschikbaar zijn. En die is er niet.
Nee, maar wat dat betreft is dat, vind ik wel terecht. Er zijn wat, op een aantal punten zou je zeggen, dat mag wat beter onderbouwd worden.
Mm-hmm.
Het zou empirisch wat sterker kunnen. Het is vooral een gedachtegoed dat ik heb proberen te onderbouwen. Consistenter proberen te maken. Ja, en dat zou je. Het is op een aantal punten misschien een beetje dunnetjes. Als je zou zeggen, kan ik het een andere kant op argumenteren? Zou dat misschien ook kunnen.
Ja, ja.
En dat willen we eigenlijk niet.
Nee,
nou klopt. Zou ik zelf niet zo snel het aan de andere kant op kunnen argumenteren. Omdat ik gewoon te zeer geloof dat er een verschil tussen themapark en pretpark, dat dat bijvoorbeeld heel essentieel is en dat dat doorwerkt. Maar dat zou wel een kritiekpunt hierop kunnen zijn, denk ik.
Ja.
Verder, ja, het is drie paar. Het hebben we nog niet gezegd, maar het is eigenlijk een papertje van niks. 1, 2, 3, 4 paar. Dus...
Ja, het lettertype is ook wel heel klein. Hè?
Ja, dus, okay,
voordeel van de twijfel heb je.
Nou ja, oké, dat is dan wel zo. Ja.
Ik ben, want jij gaat het presenteren, of niet, op de IAPA Expo in Orlando?
Nee.
Nee?
Ja, ik ga wel naar Orlando, maar dan ga ik iets anders presenteren.
Oké. Okay.
In Londen ga ik ook iets anders presenteren. Nee, dit is van de Plopsa. Die Young Professionals.
Oh, dat ga je daar presteren.
Ja,
okay.
Dat zou eigenlijk jij presteren.
Ja,
en toen
ja,
zei je, nee, ik kan niet, want jij zit volgens mij in Utah.
Ik zit helaas aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.
Laat Pieter maar eens doen.
Dat is een mooie Utah. Ja.
Dus, nee, ik ga dit bij Plopsa, bij de Young Professionals, iets over vertellen.
Ja, ik ben heel benieuwd wat zo de reacties zijn. Want nou, dat en dan de... Kijk, vaak heb je zo, dit zijn wie dit gereviewd hebben, dat zijn academici.
Ja.
Ik ben wel eens heel benieuwd hoe de praktijk hier tegenaan kijkt.
Ja, maar ja, goed, daarvoor gaan we het ook echt... Ga ik het wel een ander tabelletje zijn wat praktischer met voorbeelden wat onderbouwen. En dit is inderdaad wat academisch bij academisch geneuzel, gefilosofeer. Nou, geneuzel niet, maar gefilosofeer. En het mag wat concreter worden voor de branche. En dat vind ik wel het mooie van de wetenschap. Dit probeert wat abstracter te trekken.
Mm-hmm.
En daarmee een soort van kapstok. En daarna nou kunnen we, het lijkt me ook leuk om die discussie met in dit geval Young Professionals aan te gaan van oké. Wat hebben we hier nou aan? Maak het eens concreet. Wat betekent dat voor deze situatie? Wat betekent dat voor deze situatie?
Mm-hmm.
En dat ze leren van... ik kan vanuit abstracte kennis, hoog over... kan ik toch vind ik wat aanknopingspunten, vind ik perspectieven... waardoor ik op een bepaalde manier ergens over na kan denken... en ergens iets van kan vinden.
Klopt.
Dus dat is eigenlijk het idee.
En zo draagt de academische wereld toch weer wat bij... aan de praktische werkelijkheid van parken.
Ja, dat hopen we dan. Ja,
ja, precies. En uiteindelijk is dat ook waar wij het voor doen. Ik vond het een tof stuk, blij dat het er ligt. En benieuwd naar vervolgonderzoek dat hierop verder gaat. Hè? Want het is altijd mooi om je eigen paper geciteerd te worden... en opgevolgd te worden met nieuw empirisch werk. Maar goed, daar moeten we eerst eens een paar jaar voor verder zijn. Want dan heb je echt wat serieuze data om naar te kunnen kijken... hoe COVID nou inderdaad heeft nageëtterd.
Maar ja, van de andere kant, ik denk, we zitten nu wel in een spannende situatie. Vanaf deze zomer is een beetje. Daar gaat ook de presentatie in Londen, gaat een sessie over. Zit Bart Domen zit erbij. J.L. Kooijman van LDP, zo'n agency die zich bezighoudt met haalbaarheidsstudies.
Ja.
Andreas Andersen van Liseberg, CEO. En dan wordt gekeken naar, oké, we zitten nu in een spannende tijd met inflatie en met de oorlog. Maar ook met vraagstukken als hoe gaan we om met duurzaamheid en dat soort zaken. Dus,
ik weet dat Jel Koifman samen met wat mensen van LDP, die hebben eens een keer een stuk geschreven voor op Blue Loop.
Ja, ja klopt.
Waarin ze eigenlijk gekeken hebben naar, goh, we hebben al verschillende disruptive moments gehad doorheen de geschiedenis. En ze hebben gekeken hoe lang het duurt dat parken er weer bovenop komen. En als ik me goed herinner, hebben ze in dat artikel gezien dat parken er eigenlijk altijd sterker uitkomen dan dat ze erin gaan. Maar goed, eigenlijk wat jij zegt hier met long COVID, zou dat misschien eens een ander verhaal kunnen zijn.
Ik heb dat artikel ook, ik heb hem hier niet geciteerd, maar ik zorg er nog even naar. Maar ik ken dat artikel wel. En ik heb van een andere case ergens gebruikt. Ze maken een onderscheid tussen drie vormen, drie hypothesen als hoe parken eruit kunnen komen. En dat was eigenlijk een V-curve. En dat is natuurlijk een enorme dip, maar ze stijgen weer heel snel. Dat was eentje een soort L. We zakken in, we blijven op dat niveau. En dan was er eentje waarbij ze dan vrij snel zakken en op heel langzaam daaruit krullen. Grafisch zou het maar makkelijk zijn om dat te laten zien. Ja,
maar dat laatste lijkt meer op het COVID.
Nou, dat lijkt mij een beetje dat long COVID. Ja, ja. Dus ik denk dat voor sommige parken is het V-model. Dat zijn namelijk sterke parken. Een flinke klap, maar wel heel snel recovered. Maar er zijn ook parken die langer na-L-effect hebben.
En misschien de parken die de L vormen, dus waarmee het over en klaar is. Ja. Hopelijk niet. Hè. Dus, vaak als het inderdaad de wat zwakkere parken zijn, dan een shake-out op zijn tijd is af en toe ook niet verkeerd.
Nee, op een gegeven moment als je het alleen nog maar via kortingen overeind houdt, dan kun je afvragen van wat is hier nog het uiteindelijke langdurige businessmodel achter.
Juist. Okay, jij hebt altijd heel mooi gezegd, weet je, uiteindelijk moet je realiseren, het is geen dagbesteding, het is een industrie, dus er moet ook geld op de plank komen.
Het is een business. Ja.
Ik heb me dat altijd wel goed in mijn oren geknoopt. We gaan het zien over een paar jaar. En als we dan over een paar jaar weer eens de balans op kunnen maken over inderdaad een V-shape of een lange curve is geweest. Wellicht schrijven we daar met z'n tweeën alweer een artikel over.
Leuk, gaan we doen.
Want dat is ook tof.
Oké, nou dan was hij dat weer voor deze week. En volgende week zijn we er weer met een spannend ander artikel.
Niet over COVID, want ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik heb het zelf inmiddels ook gehad als cadeautje van de vakantie. En wat me betreft mag COVID helemaal worden afgesloten.
Ik denk dat er meer mensen erover denken. Dus we gaan een ander artikel doen.
We gaan een ander artikel doen. We zien wel weer waar we bij eindigen. Tot volgende week.
Ja, tot volgende week. Hoi. Mocht je nou meer willen weten over pretparkwetenschap, kijk dan eens op www.pretparkprofs.nl of volg ons via LinkedIn. Graag tot de volgende aflevering. En tot die tijd, blijf vooral nieuwsgierig.
Blijf nieuwsgierig.